Belgische investeringscijfer, dat is geld dat de Belgische regering in ons land investeert, dat kennen we al langer ook. Vorig jaar lag dat op 2,3% van onze bruto binnenlands product. Dat is wel lager dan onze buurlanden. Maar nu heeft ook de Vlaamse regering voor het eerst laten berekenen hoe het met hun investeringscijfer gesteld is. Dus de investeringen die Vlaanderen doet. En dat ligt wel een pak hoger, op ruim 3,5% van dat binnenlands product. Bij ons nu Geert Bourgeois, Vlaams minister-president voor de N-VA. Goedemorgen, meneer Bourgeois.
Goedemorgen.
Ja, ruim 3,5% van het BBP. Bent u daar tevreden mee met dat Vlaams investeringscijfer?
Wel, ik ben daar tevreden mee in die zin dat we hoger scoren dan wat de Nationale Bank zegt over de totaliteit van België. Daar zijn schattingen van tot nu toe of ramingen van 2,5% voor totaliteit van België. En het is een zorg dat die publieke investeringen omhoog gaan. Die bedroegen in de jaren 70 5% van het BNP of iets meer zelfs. Die zijn dan in de jaren 90 tot onder de 2% gezakt op een volgende besparingsregeringen. Martens en de Hanen die hebben dat cijfer naar beneden gehaald ten koste van de lopende uitgaven. Op 3,55% van het Vlaamse binnenlands product, wat een goed cijfer is. Tevreden dus dat we zo hoog zitten, 9,2 miljard euro, maar het moet nog meer. Ik pleit voor een investeringsnorm waarbij in de volgende regering toch gefaseerd we naar 4% gaan.
Ja, en dat is toch nog hoger dan wat die investeringscijfers nu tonen. Waarin moeten uw opvolgers dan vooral investeren, vindt u, in die komende legislatuur?
Wel, in dezelfde sectoren als waarin we dat nu doen. We doen dat nu vooral in mobiliteit en openbare werken, in schoolgebouwen, in ziekenhuizen. Doen ook heel, heel veel in onderzoek en ontwikkeling. Daarvan zeggen alle economen dat dit echt een duur heeft aan uw economie, dat dit jobs gaat creëren. We hebben daar heel veel in geïnvesteerd. We hebben ook met deze Vlaamse regering een echte omslag gemaakt, waarbij de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen zegt dat wij in 2018... een stijging kennen van 5,6% van onze publieke investeringen, terwijl de lopende uitgaven met 1,9% maar zijn gestegen. En die beweging, die verandering in de verhouding tussen de beiden, die moeten we doorzetten.
Ja, en daar viel de lijn even weg, maar we hebben u nog gehoord. De keerzijde natuurlijk, meneer Bourgeois, is dat ofwel op de begroting komt, ofwel naar de staatsschuld gaat. Kan al dat investeringsgeld gewoon buiten de begroting worden gehouden?
Nee, dat is ook niet mijn pleidooi. Mijn pleidooi is om dat te blijven doen binnen een strikt en een strak budgetair kader met een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de enige entiteit binnen dit land die volgens de Hoge Raad voor Financiën een begroting in evenwicht heeft, in structureel evenwicht. Ik ben daar trots op en we moeten dat ook zo houden in de volgende ook zo houden, maar toch meer klemtoon gaan leggen op publieke investeringen. Ten eerste omdat we die nodig hebben voor onze infrastructuur, omdat we nog veel meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit is echt de weg naar de toekomst. Dit is de sleutel voor welvaart. Het zijn de jobs van over 20 jaar. Twee, omdat het ook een echte duw geeft aan de economie. De economie groeit dankzij publieke investeringen. Wat dan natuurlijk een bijkomende uitdaging is. Als uw binnenlands product stijgt, dan moet je er ook voor zorgen dat je publieke investeringen nog meer stijgen. Anders ga je procentueel uit. Maar dat zijn we in de voorbije 2015 tot nu ingeslaagd ook.
Ja, dan wil ik het met u nog even hebben over uw 1 mei boodschap, meneer Bourgeois. Die hebt u ook gehouden gisteren. Die ging niet over dat investeringscijfer. Die hield ook een reactie in op wat groenen en socialisten u en uw regering verwijten. Ik ga heel even een fragment laten horen van wat u zei gisteren, meneer Bourgeois.
Zij willen u laten geloven dat het allemaal kommer en kwel is in dit land. Dat uw koopkracht gedaald zou zijn, dat de armoede gestegen zou zijn, dat de ongelijkheid toegenomen zou zijn, dat de regering uw pensioen verlaagd heeft, dat de N-VA de hakbijl heeft gezet in onze sociale zekerheid. Dan nu, niets is minder waar.
Ja, niets is minder waar, zegt u, meneer Bourgeois. Groteske leugens noemde u het zelfs.
Ja, inderdaad. Ik vind dat de waarheid daar rechten heeft. En er wordt een sfeer geschapen door de oppositie, alsof we erop achteruit gaan. Het omgekeerde is waar. De inkomensongelijkheid is afgenomen in dit land. Het risico op armoede is gedaald, want we spreken over het risico op armoede, niet over reële armoede. Er zijn veel, veel, veel meer jobs gecreëerd. De werkloosheidsgraad is nooit zo laag geweest. Alle mensen die werken hebben een netto loonsverhoging. De laagste lonen zelfs meer dan 140 euro per maand, wat dus echt een 13e maand is die ze bijkrijgen. De gepensioneerden hebben meer geld binnengekregen. Daar zijn de sociale minima verhoogd met 11 tot 17 procent. De koopkracht is gestegen. Ondanks het feit dat een aantal facturen gestegen zijn, is daar bovenop de koopkracht gestegen. Dat zijn cijfers van de financiële autoriteiten in dit land. Het zijn niet mijn cijfers. En dus ik wil dat mensen ook de waarheid horen.
Ja, er zijn natuurlijk ook andere cijfers, meneer Bourgeois. Die wil ik even aanhalen. Kind en gezin, dacht ik. Hij zei vorig jaar dat er meer jonge kinderen in kansarmoede opgroeien. Dat zijn natuurlijk ook wel cijfers die wat u hier als pleidooi had ook wel wat tegenspreken natuurlijk.
Ja, twee zaken. Ten eerste, met de hervorming van de kinderbijslag zal het armoederisico, want we spreken over risico op armoede, op het niveau van het kind met 15% dalen. Die kinderbijslag is in werking. Die daalt van 9,9 naar 8,4%. In zaken armoede doen wij het zeer, zeer goed binnen de Europese Unie. Er is maar één land dat ons vooraf gaat, dat is Tsjechië. En dat zijn cijfers van armoederisico. We moeten echt wel andere statistieken krijgen. Een kind wordt geboren, heeft risico op armoede bijvoorbeeld in een eenoudergezin, een alleenstaande moeder die niet werkt, maar dan geven wij vanaf dag 1 een grote geboortetoelage, geven wij kinderbijslag die nu fors stijgt met forse sociale toeslagen, geven we schooltoelagen, geven we studiebeurzen, geven we allerlei kortingen op allerlei facturen, op water, op openbaar vervoer, noem maar op. En daar moet je dus ook rekening mee houden. De reële armoede, dat is nog iets anders dan het risico op armoede. Maar je hoort me niet zeggen dat we armoede niet moeten bestrijden. Alleen ben ik het niet eens met het beeld dat geschapen wordt, alsof het hier allemaal kommer en kwel is. En de armoede toeneemt, de inkomensongelijkheid toeneemt, het omgekeerde is waar.
Dat was de kern van uw boodschap op 1 mei. Nog heel even kort, meneer Bourgeois, wat we de voorbije dagen ook wel zagen, was er die twee assen die heel veel partijvoorzitters hier ook bij ons bevestigd hebben. Een as ter linkerzijde, een rood-groen front. En dan toch die oude Zweedse coalitie die zich lijkt met elkaar te vinden. Is dat ook uw indruk dat de twee fundamentele assen zijn waar vooral het economische verhaal opduikt?
Wel, het economische zal zeer belangrijk zijn, maar wat ik vooral wil is dat mijn partij, de N-VA, boven de 30% komt. Je ziet wat er aan het gebeuren is in Wallonië. Daar zal heel snel een as gevormd worden tussen de Partij Socialist en Ecolo, twee linkse, zeer linkse partijen, die hervormingen willen terugschroeven, die een gevaar zijn voor onze welvaart. Die gaan partners zoeken in Vlaanderen. Hun partners liggen daar voor de hand. En het risico bestaat dus inderdaad, als dat de N-VA niet sterk genoeg is, dat we naar een totaal andere regering gaan, waarbij we, terwijl we nu uit het dal aan het klimmen waren en die weg ook moeten verder zetten, waarbij we de omgekeerde weg ingaan. En dat zou niet vast zijn voor de welvaart van Vlaanderen. En laat ons vooral daarop ons toespitsen en niet te veel op speculeren wat er allemaal mogelijk is.
U zegt wel 30% is die lat. Als dat niet gehaald wordt, is er dan ook voor uw partij een probleem?
Er is geen probleem, maar ik denk dat we dan zeker wat men noemt incontournable zijn, dat men niet om ons heen kan. En dat moet ook zo blijven. Dat is in het belang van de Vlamingen, dat is mijn boodschap aan de Vlamingen, die heel, heel, ja, heel, heel duidelijk is op dat vlak. Ja. Als we mensen eraan denken om Vlaams Belang te stemmen, bijvoorbeeld, moeten ze weten dat ze PS en Ecolo aan de macht helpen.
Dat is al iets wat opmerkelijk. Wat u zegt, nog een laatste vraag, meneer Bourgeois. Als die regeringen gevormd worden, die Zweedse coalitie, is dat dan toch het ideaal model waar uw partij wil deel van uitmaken?
Wel, wat wij vooral willen is dat wij blijven aan het stuur zitten, dat we die weg van de hervormingen die we ingeslagen hebben, zowel op Vlaams als op federaal vlak, dat we die verder kunnen zetten. Wij werken aan de toekomst, er zijn grote toekomstlijnen uitgetrokken, zowel sociaal-economisch als in Vlaanderen, op het vlak van infrastructuur, heel veel investeringen in zaken onderzoek en ontwikkeling. Die lijn moet absoluut doorgetrokken
worden. En kan dat best in een Zweedse coalitie?
Wel, ik spreek me niet uit over coalities. Iedereen is nu bezig met wie gaat met wie daarna. Dat vind ik niet aan de orde. Eerst moet je verkiezingen winnen. Vandaar mijn boodschap aan iedereen dat mijn partij sterk moet staan, zodat we incontournabel zijn, zodat men niet om ons heen kan. En dan pas wordt er onderhandeld. Al die geruchten dat er nu akkoorden zijn en voorakkoorden, daar is niks van aan. Je moet eerst de kiezer laten spreken en dan pas kun je zien vanuit welke positie je aan tafel gaat.
Oké, en dat gebeurt op 26 mei. Geert Bourgeois, minister-president in die Vlaamse regering. Dank je wel.